Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 130 en laten we daarvan zingen vers 1 en vers 4. In de prediking zullen we de woorden van Job horen als hij misschien wel op het dieptepunt van zijn moeite en ziekte en ellende zit. Maar ook de hoop op de toekomst mag belijden. Psalm 130 vers 1, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. En vers 4, hoop op de Heer gij vromen. Psalm 130 vers 1 en 4. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze catechismus zondag 22. Vraag en antwoord 57 en 58. En laten we daarna zingen uit Psalm 102 vers 16. Psalm 102, vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Voor uw aanschijn, voor uw aangezicht. Psalm 102 dus, vers 16. Laten we dat zingen in aansluiting op de belijdenis van het geloof die we vanmiddag doen met vraag dan 57 en 58 van de catechismus. Vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees, van het lichaam? En laat het antwoord van ons allen in ons hart als volgt zijn, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Wij belijden dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, wij danken u dat wij op deze middag hier samen mogen zijn en dat u ons het leven en de gezondheid geeft om hier bijeen te komen. Wij zijn mensen van de dag, wij vergaan als het gras, maar u bent en blijft altijd. U zult de hemel oprollen als een doek. Maar u bent boven tijd en vergankelijkheid verheven. En dan mogen wij op deze zondag samen zijn. De opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Hoe hij de onvergankelijkheid en het leven aan het licht heeft gebracht. Toen hij uit de dood herrezen is. En wij mochten belijden dat wij zijn heerlijk en verheerlijk lichaam eenmaal gelijk zullen zijn. En wij hem zullen zien zoals hij is. Heere, voor ons onbevattelijk wat dat is. Wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Maar we bidden dat wij ook vanmiddag met het oog van het geloof mogen zien. En dat wij verder zien dan wij nu met onze natuurlijke ogen kunnen zien. En dat wij mogen geloven dat diezelfde ogen eenmaal de Heere Jezus Christus mogen zien. Heere, neem ons mee in de verkondiging van uw woord. Geef dat wij gedragen worden door de woorden en de gedachten van uw woord. Geef dat wij meegenomen worden in de hoop die ons wordt aangereikt. Geef dat wij mogen geloven, mogen vertrouwen op de losser en de verlosser, onze Heere Jezus Christus. Help ons dan in het luisteren. Geef dat wij een goede, ongestoorde dienst mogen hebben. We bidden u, Heere, dat ons hart zich niet verzet tegen de boodschap. Ook al kunnen er gedeelten van het woord zijn die ons raken en die we liever niet toelaten in ons leven en in onze gedachten. Maar geef innerlijke openheid, Heere, omdat wij onszelf eerlijk en realistisch mogen zien zoals uw woord ons beschrijft. Maar dat wij ook de waarheid mogen aanvaarden die wij mogen belijden, de wederopstanding van het lichaam. En dan bidden we voor elkaar, want we hebben allemaal onze herinneringen, onze gedachten, ons verdriet en rouw wellicht als geliefden ons ontvallen zijn. Heer, ook dat mogen we meenemen en voor uw aangezicht brengen. En we vragen u dat het licht van uw woord daarover valt. Help ook uw dienaar om die woorden te gebruiken, die gedachten door te geven die overeenkomstig uw woord zijn en die gepast zijn om uw boodschap vanmiddag in ons leven te brengen. Heer, zo vragen wij ook om de kracht en de werking van uw Heilige Geest. Laat die geest van Jezus Christus die in hem woont, ook in ons werken, ook in ons wonen. We bidden, Heere, dat die geest in ons allen werkt. En zo mogen we ook voor elkaar bidden. Want u weet wat de ander nodig heeft. Heere, we mogen ook voor elkaar luisteren. Als we onszelf maar niet voorbij luisteren. En zo zien wij op tot u, Heere, en vragen wij of deze dienst ook een plaats mag hebben in de uitbreiding van het Koninkrijk van Christus. Laat ook deze dag, laat ook deze middagdienst een bewijs mogen zijn van de levendmakende kracht van de geest en de levendmakende kracht van de stem van Christus. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. We bidden voor Jesse. We danken u dat hij geopereerd is, dat de operatie geslaagd mocht zijn. We bidden ook voor hem en ook voor de anderen van het gezin in deze dagen nu hij thuis is. Heer, het zal niet altijd makkelijk zijn. Het vraagt soms geduld en volharding. Geef dat ze dat mogen hebben. Geduld in het proces, geduld met elkaar misschien ook. Heer, geef krachten en sterkte en geef dat ze ook mogen vertrouwen dat u meegaat ook de komende tijd, de komende maanden in. We bidden voor Barbara en danken u dat zij weer thuis mag zijn met Joost. Heer, zegen hen met het kindje dat ze verwachten. En we danken u voor de medische middelen die er waren en ingezet mochten worden. Ons leven kan zo broos zijn. We kunnen ons zo vergankelijk voelen. En dan beseffen we dat u het draagt van dag tot dag. Heer, wees ook zo bij hen in de komende tijd. En we willen ook voor Gertine bidden. Als ze woensdag een operatie ondergaat. En ze heeft al zo lang pijn. Heer, het zal spannend ook zijn of er wat uitkomt en of er een behandeling mogelijk zal zijn en hoe dat dan zal gaan. Wilt u bij haar zijn en geef het vertrouwen ook in haar hart en leven, de rust, ja de vreugde dat u bij haar bent en meegaat in de operatie en door de operatie heen. Ook haar leven is in uw hand. Heer, wees zo bij haar. We bidden voor andere noden en zorgen in de gemeente die niet met name genoemd zullen worden, maar u kent het. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand zouden geven. We bidden voor de kerstnachtdienst van deze avond. We weten niet wie daar precies zullen komen, maar u weet het. En we bidden u, Heren, dat de kracht en de vreugde van het kind van kerst ook in vele levens mag aanwezig zijn. Geef ieder die een taak heeft wat nodig is, zodat het een mooie en een goede en gezegende avond wordt. Heer, we bidden ook voor de plannen die er zijn voor de aanbouw achter de kerk. En we zien er naar uit En we bidden, Heere, dat ook dat zijn voortgang mag hebben, zodat het leven van de gemeente en in de gemeente ook mag worden gesteund. En Heere, dat we het niet doen voor onszelf, maar om het onderwijs aan de jongeren in de catechese, in het verenigingswerk, in andere activiteiten die we doen, dat dat hier mag plaatsvinden. Op deze plaats, bij ons gebouw in deze wijk. Heere, zegen ook de kerkvoogdij die daarmee bezig is en vele andere vrijwilligers die ook bereid zijn om daaraan mee te dragen. Zo leggen we al onze zorgen, klein en groot, bij u neer, in de wetenschap dat we alles bij u mogen brengen. Heere, beschaam de hoop in onze harten niet, ook niet op deze middag. Zie ons aan in uw Zoon, onze Heere, onze Losser, Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en wij gaan een gedeelte lezen uit Job hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19. Als ik het goed heb, is dit de 11e preek die we zullen aanhoren uit het Bijbelboek Job in deze serie. En ik begrijp dat ik natuurlijk niet alle hoofdstukken, alle gedeelten even uitvoerig kan bespreken. En om eerlijk te zijn, de hoofdstukken waar de vrienden aan het woord zijn, zoals hoofdstuk 18 van Bildad, ja, die toon is ook altijd niet zo heel sympathiek. En hoe verder je komt, hoe harder en hoe gevoellozer ze zich uiten richting Job. Maar te midden van alles wat er gebeurt, gaat dat denkproces, gaat dat geloofsproces bij Job zelf door. Hij is niet alleen in gesprek met zijn vrienden, hij is ook in gesprek met God. En hier in hoofdstuk 19, als hij misschien wel op het diepste punt zit in zijn ziekte en in zijn ellende, daar komt een van de allermooiste belijdenissen uit het hele Bijbelboek, misschien wel uit het Oude Testament, naar voren. En dat zijn de versen 25 tot en met 27... Dat zijn ook dan straks de tekstwoorden. We lezen vanaf vers 13. Job 19, vanaf vers 13. En hij gaat eerst vertellen wat zijn armoede en zijn ziekte heeft gedaan met zijn sociale contacten en met zijn aanzien. Wij lezen hier het woord van God als volgt. Mijn broeders heeft hij, God, heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander, een buitenlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek om willen van de kinderen mijns buiks. O versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen, mijn heimelijke raads, hebben een gruwel aan mij en die ik lief had zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees en ik ben ontkomen met de huid mijn tanden. Ontferm u over mij, ontferm u over mij. O gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven zouden worden. Och, of zij in een boek ook zouden worden ingetekend. Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden zouden worden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Na de maal, omdat toch de wortel van de zaak in mij gevonden wordt. Schroom u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de lezing van de schrift. De tekstwoorden dus vers 25 tot en met 27. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Laten we boven de preek als het thema schrijven, God met eigen ogen zien. Dat is wat Job hier beleidt, wat hij gelooft, waar hij naar verlangt, om God met zijn eigen ogen, niet de ogen van een vreemde, niet iemand anders, maar hij zelf, Job, zal God met eigen ogen zien. Er zijn drie thema's die in dit gedeelte op elkaar ingrijpen en ik noem ze dan ook als de drie gedachten. Ten eerste de dood, ten tweede de losser en ten derde de ontmoeting. De dood, Job voelt zich stervende en hij denkt na over wat er gebeuren zal met zijn lichaam. De dood, ten tweede de losser, verlosser, losser. Iemand die Job zal bevrijden en uit de dood zal doen opstaan. En in de derde plaats de ontmoeting, want hij ziet vooruit naar het moment dat hij deze God en deze losser zal mogen zien met zijn eigen ogen en hij mag ontmoeten. En daar verlangt hij intens naar. Dus de dood, de losser en de ontmoeting. Zullen wij gaan zingen uit Psalm 39 als voorbereiding op de verkondiging? Psalm 39, vers 3, 4 en 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Nu dan, o Heer, wat is er dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. 3, 4 en 5 uit Psalm 39. Gemeente, wij waren een paar jaar geleden op vakantie in Frankrijk. En min of meer toevallig, wat heet toevallig. Maar ik kwam met nog iemand terecht op een grote begraafplaats. Echt zo'n Franse begraafplaats. Hè. De mensen zijn daar rooms. Dus het ziet er wat anders uit dan bij ons. Veel kruisen, veel beelden, grote graven, grote stenen, graftombes. En een deel van die enorm grote begraafplaats was keurig onderhouden, zag er netjes uit. Daar zag je mensen lopen die de graven van hun overledenen, van hun geliefden bezochten. Maar het grootste deel van deze begraafplaats zag er verlaten en onverzorgd uit. En we raakten daar zo wat aan het dwalen, dus wij liepen daar over die begraafplaats. En we kwamen uiteraard ook op dat gedeelte waar eigenlijk niemand anders te vinden was. En waar sommige graven stuk waren, waar de letters niet meer te lezen waren, waar het verweerd was, overgroeid. Hier en daar een kruis gebroken, een grafsteen omgevallen. Het zag er allemaal nogal somber uit. En we kwamen bij een graf. Het was een behoorlijk groot graf. Waarschijnlijk iemand die rijk was geweest. Misschien wel bekend was geweest. Welgesteld was. En daar was iets bijzonders. Want die niet alleen het kruis en de grafsteen, maar ook de grafplaat, zeg maar, die op het graf lag, die was beschadigd. Er zat een gat in. En wij kwamen dichterbij en wij zagen dat graf en wij zagen dat gat in dat graf. En wij konden naar binnen kijken. Dus wij stonden daar bij dat graf en wij keken door dat gat naar binnen in het graf zelf. En daar zagen we de schedel van de overledene liggen. Waarom noem ik dit gemeente? Omdat het de vraag oproept wat er nu van een mens overblijft. Bekend iemand geweest misschien, een rijk iemand, beroemd iemand. Maar wat blijft er over na 50 jaar, na 100 jaar? Een vergeten graf. Een schedel. Wat blijft er van ons over? Wat blijft er van mijn lichaam over? Wat blijft er van mijn persoon over? Als mijn lichaam er niet meer is. Dat zijn nogal indringende vragen. Maar ze worden wel opgeroepen door dit Bijbelgedeelte. We gaan er zo ook naar kijken. Dit zijn vragen die je niet zomaar stelt als je gezond bent. Als je jong bent, als je knap bent, als je sterk bent. Als alles goed functioneert, als je lichaam nooit voelt, alles werkt zoals je wilt dat het werkt. Maar die kunnen wel vragen zijn die naar boven komen als je lichaam niet meer doet wat je wilt. Als je ziek bent, als je aftakelt, als je ouder wordt. Dit zijn ook vragen die naar boven komen als je een moeilijke boodschap van de dokter gekregen hebt. Wie ben ik eigenlijk? Wat gebeurt er met mijn lichaam? Nu. En straks. Wat blijft er van mij over? Als mens, als persoon. Als mijn lichaam er niet meer is. Vragen die wij kunnen stellen. Vragen die Job hier ook stelt. Intussen zijn we in hoofdstuk 19 van dit Bijbelboek aangekomen. En zijn ziekte en ellende is nog onverminderd sterk aanwezig. We weten niet precies hoe lang dit geduurd heeft, maar misschien wel weken, maanden. Een gesprek met zijn vrienden gaat door en het gaat door. En hier is een moment gekomen dat hij in een harde kreet zijn vrienden in vers 21 aanroept. Ontferm u over mij, o mijn vrienden, heb toch medelijden met mij, want de hand van God heeft mij aangeraakt. Alsjeblieft, hij smeekt om een beetje medelijden. Want daarvoor heeft hij verteld wat zijn toestand intussen geworden is. Vers 13, mijn broeders heeft God verre van mij gedaan om mijn familieleden zijn nergens te bekennen. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Kennissen en vrienden, ik heb ze niet meer. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden, dus mijn personeel van vroeger. Ik had knechten, ik had dienstmaagden. Ik hoefde maar te zeggen wat ze moesten doen en ze deden het onmiddellijk. Maar ze kijken me aan of ik een vreemde ben, een buitenlander. Vers 16, ik riep mijn knecht. Hij gaf nog niet eens antwoord. Ik moest hem smeken met de mond. En dan zijn vrouw en zijn kinderen in vers 17. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek omwille van de kinderen van mijn buik. Ik ben mijn vrouw kwijt. Ik ben mijn kinderen kwijt. Vroeger kon ik over straat lopen en was ik een gezien en een bekend persoon. En alle kinderen zelfs in de straten wisten het, dat is Job. Die man moet je met respect bejegenen. Ook versmade mij nu, zegt hij in vers 18, de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij mij tegen, ze zijn brutaal. Wat een verschil met vroeger, ik ben niet alleen mijn rijkdom kwijt, ik ben niet alleen mijn vrouw kwijt, ik ben niet mijn kinderen kwijt. Ik ben ook mijn aanzien en mijn sociale status kwijt. Ik ben mijn gezondheid kwijt, vers 20. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid. Wij zouden zeggen vel over been. En aan mijn vlees en ik ben ontkomen met de huid mijn tanden. Job weet hier, gemeente, dat er weinig van zijn lichaam overgebleven is. Hij zit daar op de ashoop, ziek, uitgeput, vermoeid, leeg, afgemat. En Job denkt, nog even en ik zal sterven. Wij weten dat dat niet gebeuren zal, maar diezelfde gedachte die Job vervult, nog even. En ik zal sterven. Het einde kan niet ver meer zijn. De dood is dichtbij gekomen. Dus met alles wat daar gebeurt, toch gaan zijn gedachten door, gemeente. En waar denkt Job aan? Hij denkt aan de dood. Aan de dood. We hebben dat vaker gezien. Eerder in hoofdstuk 3 hebben we gezien dat hij ook aan de dood dacht. Maar toch is er wel verschil tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 19. Als je hoofdstuk 3 leest, dan lees je een man die zoekt naar rust voor zijn ziel. Als je hoofdstuk 19 leest, zoek je iemand die nadenkt over zijn lichaam. Ja, dus hoofdstuk 3 gaat over iemand die zegt, het is zo onrustig, ik ben gepijnigd en gekweld in mijn ziel. Ik verlang naar de rust van het graf en naar de stilte van de dood. Nou, eindelijk heb ik rust. Hier in hoofdstuk 19 denkt hij na wat de gevolgen van de dood zullen zijn voor zijn lichaam. En Job gaat wel heel ver, gemeente, als hij daarover nadenkt, als hij daarover doordenkt. Wat gaat er met mijn lichaam gebeuren? Maar ik kan hem ook wel begrijpen. Want zijn situatie is ook radicaal anders. Zo anders dan het gewone leventje. En dan zegt hij, zonder dat hij zich inhoudt, zonder dat hij zijn gedachten stopzet, maar dan zegt hij daarin, vers 26, als zij na mijn huid, wie zijn die zij? Als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Ja, die zij, dat zijn de wormen. Dus Job denkt erover na, dat hij sterven zal. En dat de wormen aan zijn huid zullen knagen. En daar zullen ze niet stoppen, zegt hij. Na mijn huid zullen ze dit, hij wijst op zijn lichaam. Dit zullen ze doorknagen. Alles zullen ze verteren, opeten, afbreken. En doen vergaan. Job denkt aan de dood. Denk jij wel eens aan de dood? Denkt u wel eens aan de dood? Er zijn mensen die er heel vaak aan denken. Er zijn mensen die er eigenlijk nooit aan denken. Er zijn mensen die er naar verlangen. Er zijn mensen die ervoor huiveren. Denk jij wel eens aan de dood? Ik denk dat de meesten van ons gemeente die gedachte aan de dood op afstand houden. En misschien, soms is er zo'n moment, dan moet je die gedachte wel toelaten. En moet je wel erkennen dat je sterfelijk bent en sterven gaat. Maar liever niet mee bezig zijn, liever niet over nadenken. Maar een moment als dit, als de preek erover gaat, ja, dan moet je eigenlijk wel, hè, om daar eens over na te... Maar dan nog kun je proberen je af te sluiten, omdat je denkt, ik wil er niet eens over nadenken. Nou, misschien kan ik dan ook wel zo zeggen, als je dan niet graag nadenkt over de dood, denk dan na over je lichaam. Dat doet Job hier ook. Hij denkt na over zijn lichaam. Wie ben ik eigenlijk? Wat blijft er van mij, Job, over als mijn lichaam er straks niet meer is? En het belang van ons lichaam, dat kennen we allemaal. He, zeker in deze tijd, in onze westerse samenleving. Het gaat om je lichaam. 80% van de reclame of zo gaat over je lichaam. Als je maar gezond bent, hè, ja, dat is toch het belangrijkste, zeggen we dan tegen elkaar. We willen geen pijn. We willen geen afbraak. We willen geen ouderdom. We willen geen gebreken. We willen een mooi lichaam. We willen een goed lichaam. We willen... Ja, we willen eigenlijk altijd jong zijn. Ons lichaam is belangrijk. We kijken naar elkaar en beoordelen elkaar op ons lichaam en mensen met een gebrek of mensen met een handicap of met een onvolmaaktheid. Hè, kinderen, laten we maar eerlijk zijn, hoe snel lach je er niet om of maak je er grapjes over als iemand er wat anders uitziet dan een ander? We kijken naar het lichaam van de ander, we kijken naar ons eigen lichaam. Ons lichaam is belangrijk, ja, in de Bijbel ook. Het lichaam is belangrijk. Maar we worden elke dag een dag ouder. En elke dag gaat dat door. En we kunnen het niet stopzetten. En er komt een moment dat ook wij, ons lichaam, het op gaat geven. En er gebreken komen. En wat heb jij dan voor hoop? Wat heb jij voor uitzicht? Wat voor vreugde heb jij als dat moment komen gaat? En de indringende en radicale gedachte van Job in dit gedeelte ook toe moet passen op je eigen lijf en lichaam. Wat voor hoop heb jij? Ja, zeg je misschien, ik heb geen hoop, ik zou niet weten wat ik hopen moet. Ook daar zegt Job wat over, onze tweede gedachte, de losser. Want gemeente, als ik het hierbij zou laten, hè, en als dit het belangrijkste zou zijn wat ik vanmiddag te zeggen heb, dan zou ik dit tekstgedeelte absoluut geen recht doen. Want Job weet wel hoe het eraan toe is met zijn lichaam, maar het belangrijkste wat hij hier te zeggen heeft in vers 25 is: ik weet, mijn verlosser leeft. Hij denkt niet alleen aan het komende einde. Als dat zo was, was het alleen maar somber en zwartgallig en pessimistisch. Nee, hij gelooft meer dan dat. Hij gelooft meer dan dat. Als je om je heen kijkt en zoveel mensen ziet in ons Nederland. Die ook, ze zullen het zo niet zeggen hoor. Maar die niet meer geloven dan de overwinning van de wormen. Als je niet gelooft in de ziel van de mens. Als je niet gelooft in een leven na dit leven. Als je alleen maar gelooft in dit lichaam, dan is dat je einde. Is dat je bestemming. Maar Job, gemeente, mag dwars door alles heen geloven dat hij door de dood heen zal opstaan in een nieuw leven. Ik weet, zegt hij, mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als dan de wormen na mijn huid dit hele lichaam doorknaagd zullen hebben, zal ik toch uit mijn vlees, uit mijn lichaam, zal ik God aanschouwen. Er komt nog iets voorbij de dood. God zal mij dan wellicht niet redden van de dood, maar wel door de dood heen. Job, gemeente, gelooft in de wederopstanding van het lichaam. En wij worden vanmiddag ertoe opgeroepen en we mogen elkaar vanmiddag aansporen om dat te geloven en te belijden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Wat een heerlijke belijdenis hebben wij toch. Wat heerlijk geloof is het christelijke geloof. Dat we dan mogen geloven, gemeente, dat straks voorbij de dood wij zullen opstaan. Ook met het lichaam. Maar Job, hoe kom jij tot die overtuiging? Hoe is het mogelijk dat jij dit gelooft? Nou, Job zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. En eigenlijk, gemeente, mogen wij dat zo lezen? Ik weet, mijn losser leeft. In het Hebreeuws staat daar het woord goel, goel. Een losser. Wat is een losser, kinderen? Wat is een losser? Een losser was een familielid van jou die jou helpen kwam. Als jij geen geld meer had, als je arm geworden was, of als je in andere situaties zat waar je jezelf niet meer redden kon, dan had je een familielid, een losser, en die kwam jou helpen. Hoe deed hij dat? Nou, een losser ging in de plaats van een ander staan. Een heel mooi Bijbels voorbeeld is Boas. Rut was getrouwd geweest, maar kinderen, jullie weten dat de man van Rut gestorven was. Er zat niemand die voor haar zorgde. Er zat niemand die haar helpen kon. Er zat geen kinderen, hoe moest het nou? Nou, toen was er een losser, toen was het Boas. En Boas zei, Rut, ik kom staan in de plaats van jouw man die gestorven is. Ik neem zijn plaats in. Ik wil in zijn plaats nu met jou gaan trouwen. En als er dan kinderen komen, dan zijn die kinderen, dat zijn jouw kinderen. En eigenlijk ook de kinderen van jouw man die gestorven is. Ik ben een losser. Ik ga de plaats innemen van mijn familielid. En zo ging hij naar de poort en zo nam hij die plaats in van die man die gestorven was. En zo kon Rut toch weer leven, kon ze kinderen krijgen, had ze toekomst. Nou, dat is een losser. Een losser kon ook voor jou betalen als je zelf helemaal arm was en niets had. Dan zei hij, ik betaal de losprijs. Ik betaal het voor jou. Nou, als er iemand was, gemeente, die een losser nodig had, dan was het Job wel. Want die man, die arme man, had niets meer. We hebben net gelezen. Hij had helemaal niets meer. Al zijn rijkdom, alles was weg. Wie kon hem helpen? Hij heeft een losser nodig. Ja, maar Job, heb jij een losser? Heb jij een familielid die in jouw plaats wil staan? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Vers 13, mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. Vers 14, mijn nabestaanden houden op. Heeft hij een familielid die in zijn plaats zou willen staan? En bovendien, als hij zo'n familielid had, wie zou er nu willen ruilen met Job? Toch niemand. Maar gemeente, Job mag belijden, mijn losser leeft. Ik heb een losser. God zelf zal mijn losser zijn. God zelf wil mijn plaats innemen. God zelf wil voor mij betalen. God zelf wil mij verlossen en bevrijden. Ik heb een losser die mijn plaats inneemt en voor mij door de dood heen, mij daar doorheen draagt naar het eeuwige leven. Mijn losser. God zelf. O Heer die mij verblijdt, zegt Psalm 19. Mijn rots en losser zijt. God is zijn losser. En daar, gemeente, zien wij het beeld van onze Heere Jezus Christus voor ons. Wij mogen dat nog veel scherper zien dan Job dat ooit heeft kunnen zien. Maar wij zien in de Heere Jezus hoe God losser geworden is, ons familielid geworden is, mens geworden is, onze broeder geworden is, zodat hij in onze plaats kan staan. Onze plaats in kan nemen. De Heer Jezus is ook verlosser. De Heer Jezus is bevrijder. Hij is zaligmaker, ja. Maar dit is misschien wel een van zijn allermooiste titels. Hij is losser. Hij heeft ons niet alleen verlost, uit de ellende gehaald, maar heeft dat gedaan door zelf in die ellende te gaan staan. Door de plaats in te nemen. Hij heeft ons niet alleen verlost in algemene zin, maar heeft dat gedaan door ons vrij te kopen met een losprijs. Ik ben gekomen, zegt hij, Marcus 10, om mijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Die ons, Efeze 1 vers 7, gekocht heeft met zijn eigen bloed. Wat heeft hij gekocht? Onze ziel? Jazeker. Maar ook ons lichaam. Wat is onze enige troost in leven en sterven? Dat ik, naar lichaam en ziel beide, in leven en sterven, niet meer in mijn eigen plek moet staan en mijn eigen verantwoordelijkheid moet waarmaken, maar dat ik het eigendom ben van mijn losser. God zelf is mens geworden. Waarom? Het is Advent, hè? Waarom is God mens geworden? Om losser te kunnen zijn. Om in onze plaats te kunnen zijn. Om familielid te worden van jou, van u, van mij. Om onze broeder te zijn. En onze plaats in te nemen. En zijn lichaam te geven. In plaats van mijn lichaam. Dat zijn lichaam de dood zou ingaan. En uit de dood zou opstaan. Opdat ook mijn lichaam door de dood heen uit de dood zou opstaan. Dan heb ik weer een vraag. Heb jij een losser? Heb jij iemand die in jouw plaats staat, die jouw schuld betaalt, die jou vrijkoopt? Heb jij een losser? Of heb je niemand? Sta je er alleen voor? Kun jij ook zeggen, ik weet het, mijn losser leeft. Ja, zeg je, dat vind ik moeilijk. Dat durf ik niet zomaar te zeggen. Wanneer mag je dat zeggen? Hoe weet je dat? Nou, het ligt in dat woordje mijn, hè. Mijn losser. Dat is geloof. Geloven, gemeente, is het woordje mijn gebruiken. Het woordje mijn hoort bij het geloof. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. Mijn losser. Mag je dat zomaar zeggen? Mijn losser. Ja, dat mag zomaar. Ja, dat mag. Want deze losser wordt vandaag hier gepreekt. Vandaag horen we over Jezus die mens geworden is. Vandaag mogen we weten dat hij gekomen is. Voor wie? Voor ieder die in hem gelooft. Voor iedereen die zegt, mijn losser. Dat is geloof. Dat is overgave. Dat is vertrouwen. Job kon niks. Helemaal niks. Hij was alles kwijt. Wij kunnen ook niets. Wij zijn alles kwijt. Maar wij hebben een losser. En het geloof zegt, mijn losser. Nu kan het maar zo zijn, gemeente, dat we dit wel horen, maar die gedachten voor ons uitduwen en denken, dat komt later wel. komt later wel. Misschien. Misschien is dat zo. Ja, later als ik ziek ben, als ik oud ben, als ik het ga voelen aan mijn lichaam, ja, dan zal ik eens gaan nadenken hoe dat verder moet met mijn lichaam. En dan zal ik wel vragen om een losser. Nee, zegt de Bijbel, denk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren waarvan je zegt, ik heb geen lust daarin. Het is net gemengd als ik een trouwgesprek voer met de jongen en meisje die het verlangen hebben om samen te gaan trouwen. Dan, hè, altijd mooie gesprekken. En goed om te zien hoe ze verlangen om samen het leven te gaan delen. En een van de onderwerpen die ik dan aan de orde stel, is echtscheiding. Dan zeg ik erbij, er is geen enkele aanleiding om nu op dit moment, als jullie samen willen gaan trouwen, over echtscheiding te beginnen. Nee, dat is er ook niet. Maar dat is ook het goede moment om je gedachten erover te laten gaan. Want als het moeilijk wordt, als het spannend wordt in een huwelijk en je gaat er dan over nadenken, ben je te laat. Zo is het nu ook. Wanneer moet je nadenken over een losser? Wanneer moet je nadenken over de dood? Als je gezond bent. Als het kan, als je de volle beschikking hebt over je denken. Wanneer moet je nadenken over geloof in de Heer Jezus Christus? Nu. Wanneer moet je vertrouwen? Wanneer moet je tot Hem vluchten? Nu. Want als de dood dan komt, en als het einde er is, dan mag je zeggen, ik weet het. Mijn losser leeft. We gaan naar onze derde gedachte, de ontmoeting. Want Job zegt er nog iets bij. Ten eerste denkt hij na over de dood. Ten tweede spreekt hij over een losse. En ten derde spreekt hij zijn verlangen uit naar de ontmoeting. De ontmoeting. Want zegt hij, als dan, vers 26, als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees in mijn lichaam God aanschouwen. Zien, die ik voor mij aanschouwen zal. Mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde, niet een ander. Ikzelf, ik, Job, ik zal hem zien. En dan zegt hij erbij, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Het verlangen zat voor de Joodse mensen in hun nieren. En wij zouden zeggen, ik verlang er zo naar, ik voel het verlangen in mijn lijf. Ik verlang daarna, zegt hij, om hem te zien. Dus Job denkt niet alleen maar gemeente. Ja, ik wil niet dood, ik wil verder leven. Job denkt niet, hoe kan ik mijn leven redden? Rekken. Maar hij weet waarom hij leven wil. Hij wil zijn losser zien. Hij wil God zien. Hij verlangt ernaar om straks met de ogen van zijn eigen lichaam, dat geteisterde lichaam, om straks zijn losser te mogen zien. Nou, dat laat zien, gemeente, wat eeuwig leven is. Wat is eeuwig leven? Is dat een kerkdienst die eindeloos doorgaat? Als dat zo was, denk ik dat we er allemaal niet zo heel veel zin in hadden. Maar wat is eeuwig leven gemeen? Eeuwig leven is God zien. Is samen zijn. Met alle mensen die God lief hebben. En met Jezus zelf. Dat laat zien hoe wij geschapen zijn. Hè? Wij zijn niet gemaakt voor eenzaamheid en alleen zijn. En we zien dat in mensen die verslaafd zijn. He, als je verslaafd bent aan internet, aan Facebook, aan porno, aan gamen. Word je daar zo gelukkig van? Nee, want je bent het maar in je eentje alleen. Echte vreugde, echt verlangen, echte blijdschap is samen zijn met andere mensen die ons dierbaar zijn. Nou gemeente, hoe kunnen we ons dat voorstellen, hè? Om de Heer Jezus te zien. Ik denk dat we mogen beginnen met de vraag. Hoe zal het zijn om onze geliefden weer te zien? geliefden die ons zijn voorgegaan, die gestorven zijn, die we missen. Dan kun je ernaar verlangen om je vader weer te zien, of je moeder te zien, of je kind te zien, of je kleinkind te zien, of kinderen, misschien is jouw opa gestorven, of je oma. En soms opeens moet je er weer aan denken, hè. En soms opeens moet je er toch weer om huilen. Dat je opa nou nooit meer zal zien. Of oma. Ja, zegt de Bijbel, ja. Je mag hem weer zien, opa of oma. Er komt een moment. Dan zul je hem zien. Dan mag je ze weer ontmoeten. Oh, je voelt soms het verlangen in je eigen lijf. Wat zal dat wezen? Om ze weer te mogen zien. En zo zegt Job, zo verlang ik ernaar om mijn God te zien. Zo mogen wij zeggen, wij verlangen ernaar om Jezus te zien. Wat zal dat zijn als wij Jezus zullen zien? Onze losser, straks. Ik zal hem zien, zegt Job. Ik, niet een vreemde. Ik zal hem zien met mijn eigen ogen, vanuit mijn eigen lichaam, nu geteisterd, nu afgebroken, binnenkort naar het graf, binnenkort doorknaagd. Maar dit lichaam zal weer opstaan. En we hebben het samen beleden met de woorden van de catechismus. Ons lichaam zal even heerlijk zijn als het lichaam van Christus nu is. He, en als je dan de gebrokenheid van je lichaam voelt, en als je voelt dat het achteruit gaat, moet je dan zeggen, nou ja, het gaat maar om mijn ziel, hè, als mijn ziel maar gered is. Nee, je mag ook verlangen naar de wederopstanding van je lichaam. En dan wordt het nu niet afgebroken. En dan voel je de neergang. En dan zie je soms het lichaam van geliefden die ziek zijn, die oud worden, die minder worden. En je denkt, wat heeft dat lichaam te lijden? Wat gaat het achteruit? En je gehoor wordt slechter. En je ogen worden slechter. En je verliest de smaak. Het eten is niet meer zo lekker als vroeger. Je verliest het geheugen. Concentratie lukt niet meer. Je gaat nog naar de kerk, maar je komt thuis en je bent de halve preek alweer vergeten. En je bent bang om dement te worden. Je bent bang om kanker te krijgen. Of een andere erge ziekte. En je hebt last van vermoeidheid. En je hebt last van bijwerkingen. Dat is het lichaam. Maar zegt de Bijbel, er komt herstel. Dat lichaam. Dwars door de dood heen. Onmogelijk, denk je. Ja, maar toch is het mogelijk. Dwars door de dood heen. Zal mijn lichaam opstaan. En ik zal weer ogen hebben. En ik zal het goed en scherp mogen zien. Alles van mijn lichaam wordt hersteld. En ik zal met eigen ogen God zien. Ik zal met eigen ogen Jezus zien. Hoe zullen wij hem zien, gemeente? Hoe zullen wij de Heer Jezus zien? Zullen we hem zien als dat kleine kindje in de kribbe? Zwak, machteloos, kwetsbaar. Zullen wij hem zien als de man van smarten? Geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben? Zien wij hem als de gekruisigde, zoals hij daar hing, een mikpunt van spot en hoon? Nee, zo niet. Nee. Openbaring 4 en 5 schildert ons hem als het lam staande als geslacht. Dat betekent aan de ene kant, hij draagt de tekenen van zijn lijden tot in alle eeuwigheid met zich mee. En aan de andere kant, in volle heerlijkheid en in volle volmaaktheid. Zo zullen wij hem eenmaal zien. Wij zullen zijn handen zien. We zullen zijn voeten zien. We zullen zijn zijde zien. Doorstoken voor ons. Omdat hij onze losser wilde zijn. Wij zullen eenmaal zijn hoofd zien, waar de doornenkroon op geslagen was. Wij zullen zijn gezicht zien, waar de soldaten in gespuugd hebben. Wij zullen hem zien. Die milde handen waarmee hij de kinderen omvat heeft en hen gezegend heeft. Wij zullen hem zien. Zijn vriendelijke ogen. Milde handen, vriendelijke ogen. Die ogen waarmee hij vanaf het kruis heeft neergezien op zijn moeder Maria. Heeft neergezien op de apostel Johannes. Heeft neergezien op al die mensen. En gezegd heeft: Vader, vergeef het hen. Ook wij zullen hem mogen zien. En daarom geeft God ons straks voorbij de dood een nieuw lichaam. Herstel van het lichaam. Ons eigen lichaam. Niet een vreemde, niet een ander. Ikzelf. Ik zal hem zien. Als dat moment komen zal, gemeente, dat de doden zullen opstaan. Als Jezus wederkomt, dan zullen wij hem mogen zien die ons meer heeft lief gehad dan welke vader, moeder, vriend, vriendin dan ook. Dan zullen wij hem zien die onze losser is. Dan zullen wij hem zien die mens geworden is om alles te ondergaan omdat we het zelf niet konden. Dan zullen wij hem mogen zien die ons vrijgekocht heeft met zijn eigen bloed. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem in die stad met paarlenpoorten in het Nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem. Amen. We zingen ervan uit Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat weliswaar de schepping zucht en aan de ijdelheid en de zinloosheid onderworpen is. En dat ook ons lichaam meegetrokken wordt in de gang naar het graf. Toch, Heere, geloven wij en belijden wij de wederopstanding van het lichaam. En we danken u, Heere Jezus Christus, dat u het leven en de onvergankelijkheid aan het licht hebt gebracht. En zo bidden we, Heren, voor elkaar, voor onszelf, dat wij de geloofstaal van Job zullen naspreken. Ik weet, mijn losser leeft. Hij zal ook mij doen opstaan. Ik zal hem zien met mijn eigen ogen en niet een vreemde. Heere, geef dat dat zo mag zijn voor ons allen. En dat wij niet het woord van deze dag, van deze middag, terzijde schuiven. En maar doorleven om eenmaal te sterven. Maar dat wij nu zullen mogen geloven voor het eerst of opnieuw. En mogen verlangen naar wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld is niet te waarderen. Staat in geen vergelijk met de heerlijkheid die weggelegd is voor degenen die u vrezen. En dank, Heere, dat zo dit evangelie ook nu weer tot ons mocht komen. We bidden dat we elkaar mogen vertroosten met deze woorden. Is bij ons ook het verder van deze dag. Breng ons vanavond en anders morgen weer bij elkaar. Geef dat het woord meegaat als een kostbare schat in ons hart voor nu en voor de toekomst. We bidden en danken u dit. In de naam van uw Zoon, onze Heere, onze Losser, Jezus Christus. Amen. Laten we zingen op Psalm 68, vers 2 en vers 10. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Een blijdschap zal dan, onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. En ook vers 10, Psalm 68, vers 2 en 10. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.